De stof van onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 10. En daarvan lees ik u voor de versen 9 en 10. Hebreeën 10, de versen 9 en 10, daar spreekt het woord des Heren al dus. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Tot zover. Letten wij op de offers en het offer. Verleden week heb ik gezegd dat hoofdstuk 10, de eerste 17 versen, vormen een samenvatting van de zaken die in verband met het priesterschap en het offer van de Heer Jezus Christus reeds in dit boek genoemd zijn. En dan volgen de vermaningen en een hoofdstuk over het geloof enzovoort. Omdat in deze versen dus een samenvatting wordt gegeven van wat tot op dit ogenblik behandeld is, wilde ik ook bij die versen niet al te breedvoerig stilstaan die in het eerste deel van dit hoofdstuk ons voorgelezen zijn. Kort wil ik er iets van trachten te zeggen. De apostel zegt, wat wij ook reeds gehoord hebben, dat de wet een schaduw had van de toekomende dingen, de toekomende goederen. Welke goederen? De goederen van het eeuwig leven, van de zaligheid die weggelegd is? Ja, ook wel, maar toch in zonderheid die goederen die gekomen zijn met en in en door Jezus Christus. Hij is de waarheid en de zaak zelf. De wet gaf in haar ceremonie en offeranden, noem maar op, een afbeelding. Wel een juiste afbeelding, door God gegeven, maar het was niet de zaak zelf. Het was de schaduw van de hemelse tabernakel die op deze aarde viel en die door Mozes nagemaakt moest worden naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond is. Nu, die wet die een schaduw van de toekomende goederen had, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die ze alle jaren gedurig opofferen nimmer meer heiligen degene die daar toe gaan. Ook een bekend gegeven in de Hebreeënbrief dat we al meerdere malen hebben genoemd. De wet stelt de offerdienst. Die offerdienst, hebben wij gehoord, die gaat altijd maar door. Jaar in, jaar uit. Misschien dat de schrijver denkt in zonderheid aan de grote offers op de grote verzoendag, ieder jaar terugkerend, waarin de priester voor zichzelf en voor het volk moet offeren. Maar je kunt er ook de hele offerdienst in zien. Dat gaat altijd maar door. Alle jaren lang. En juist in dat steeds opnieuw offeren, hebben wij meerdere malen gehoord, daaruit komt de armoede van die wetgeving uit van al die instelling. Want ze kon niet heiligen, niet in de gemeenschap met God herstellen, niet op het hoogtepunt brengen degene die gingen offeren, die daartoe gingen. Ook die hoge priester niet, die eenmaal 's jaars in het heilige der heiligen mocht komen. Hij moest alle jaren opnieuw voor zichzelf ook het offer brengen. Dat bewijst de apostel heel eenvoudig door te schrijven, als dat nou wel volmaakt was geweest, als dat offer en die offers die toen gebracht werden, als die voldoende waren geweest, dan zou er een eind aan zijn gekomen. Dan zou dat noodzakelijke om altijd maar weer te offeren, dat zou vervallen. Want de offeraars, dat zijn degenen die de dienst verrichten, die de dienst plegen, die zouden geen geweten meer hebben van de zonde. Dat wil zeggen, hun zonde zou ten eenmale verzoend zijn geweest. Maar nu roept die steeds herhaalde offerdienst en offeranden, die roept het ons als het ware toe, het is niet genoeg. De zonden zijn blijven liggen. De zonden zijn er nog. En als het genoeg was geweest, en ze zouden gereinigd geweest zijn, werkelijk, door die offerdienst, dan zouden ze echt vrij geweest zijn. En dan zouden ze niet met de schuld der zonde in hun geweten blijven zitten. Maar zo was het niet. Want er geschiet alle jaren weer gedachtenis der zonde. Alle jaren weer het slachten van die dieren. Alle jaren weer het sprengen van dat bloed. Dat was nu de onrust, het onvolkomene. Waarbij de kerk wel het evangelie kreeg te horen. Van dat offer dat eenmaal komen zou en dat God de plaatsvervanging wilde. Maar de plaatsvervanger was nog niet gekomen. En daarom bleef de offerdienst in functie, zolang Christus niet gekomen was. En dan vers 4 zegt duidelijk, ronduit, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Die offers zijn niet in vergelijking te brengen eigenlijk met de zonde. Dat bloed, dat beestenbloed, hoewel meer waard dan ons bloed, maar dat bloed, dat kan nooit de zonde wegnemen, de zonde bedekken. Het was een voorlopige instelling die tijdelijk een zeker cultische uitwendige reinheid gaf, zodat je weer aan de eredienst mocht deelnemen nadat je bepaalde offeranden en wassingen had gedaan. Maar het nam niet echt de schuld en de last van de zonde weg. Dat was onmogelijk. En dat hebben de gelovigen in de oude bedeling, hebben dat ook geweten. Daarom kom je zo vaak die woorden tegen, dat de Heer eigenlijk geen lust heeft in tienduizenden van brandofferen en slachtofferen. Indien zij lust daartoe had, zegt David, zo zou ik ze geven. Maar Gods offers zijn een verbroken geest en een verslagen hart. Het is dus onmogelijk. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Hier wordt sprekende ingevoerd de tweede persoon, de Heer Jezus Christus. Om al dat onvolkomene, omdat Gods gerechtigheid niet bevredigd was. Omdat God langs die weg van dat dierbloed niet bevredigd wilde worden. Omdat God zelf een andere weg had uitgedacht. Daarom komende in de wereld. Hier wordt ons iets merkwaardigs gezegd. Hij wordt hier verplaatst naar de tijd, de volheid des tijds, dat de Heer Jezus ons vlees en bloed heeft aangenomen. Uiteraard liggen de wortels daarvan in de eeuwigheid, in de eeuwige vrederaad, welke God gehouden heeft. Maar nou wordt hier gezegd dat Jezus Christus in de wereld gekomen is met deze woorden in het hart. Dat die woorden van Psalm 40, dat die eigenlijk hem toebehoorden. En dat David daar door de geest van Christus spreekt over wat hij zou lijden en sterven. Je zou het ook zo mogen uitleggen. En dan beantwoord het ook aan de bedoeling. Zijn komen in de wereld was op zich reeds een prediking van slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Dus hij heeft die woorden op zijn lippen genomen toen hij kwam op aarde. Maar zijn komen op aarde bewijzen het ook duidelijk dat de Vader nooit bevredigd is geweest met al die miljoenen offeranden van de oude bedeling. Dat dat in werkelijkheid zijn toorn niet heeft afgewend. Daarom staat er zo sterk. Komende in de wereld, zegt hij, zegt de Heer Jezus dus, slachtoffer en offerand, allerlei offers, dat hele pakket van offerand, hebt gij niet gewild. Dat is een hele sterke uitspraak. Omdat wij weten dat de eredienst onder Israël door God zelf is ingesteld en ook door God gewild. Dat kun je in de boeken van Mozes duidelijk lezen. Als er hier staat, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, dan wil dat zeggen, de rechtvaardige Vader heeft nooit door zulke offeranden bevrediging gezocht. Daar heeft hij zijn heilig recht niet in willen opluisteren. Dat heeft hij niet gewild. Daarom, hoe groot, zoals ik reeds zei, de oud-testamentische eredienst ook was, toch moest zij verdwijnen. Zij kon onmogelijk blijven. En hoe duidelijk de wet ook heen wees naar Christus, toch vanwege onze verblindheid, vanwege onze stomzinnigheid, hebben wij ook die wet van de offeranden nooit begrepen, in doorsnee dan. Uit genade Hebben Gods gelovigen, Gods kinderen er iets van mogen verstaan? Maar in doorsnee het hele volk genomen, die verstonden de wet van de offeranden niet. Zij hielden die wet van de offerdiensten ontzettend hoog. Ze hielden hem eigenlijk hoger dan God. En u kunt u begrijpen, ik heb het al meer gezegd. Nou zit bij ieder mens het verbroken verbond der werken in het bloed. Wij willen iets doen om God te bevredigen. Om het bij God in orde te krijgen. En ik wil dat nog eens kort herhalen, omdat het zo'n rijke gedachte is voor wat betreft de offerdienst van het Oude Testament. Kijk, hoe licht sloop de gedachte binnen dat wij een offer aan God brengen. Want wij verstaan onder iets offeren, iets geven, iets van jezelf geven. Ik zeg het nooit zoveel, maar officieel wordt wel eens de uitdrukking gebruikt, de dienst der offeranden en der barmhartigheid. Maar het zijn, ja, zulke grote woorden. Dat voel je wel als er gecollecteerd wordt in de kerk. De dienst der offeranden en der barmhartigheid. De een, die brengt een offer. De ander, niet. Zo is het toch vaak met ons mensen. Je grijpt hier portemonnee. Je pakt een gulden of een kwartje of 5 gulden, maar je merkt het niet eens. Merkt er totaal niets van. Ja, je geeft het wel, maar het is eigenlijk toch nog niet. Ja, ik spreek natuurlijk even in het algemeen. Maar een offer brengen. Ja, het is anders. Stel voor, ik heb geld opgespaard voor een fiets of ik heb... voor dit of voor dat, weet je wel, iets wat ik niet beslist noodzakelijk nodig heb. Nou, die fiets misschien wel, maar ik noem maar wat. En je krijgt in je hart om het aan het dienst des Heren te geven. Dan kan dat aan je hart gaan, of tenminste aan je hart gaan. Dan kan dat enigszins staan in het teken van offer. Dat je zegt, nou ik stel dit uit, ik doe dat niet. Want ze zitten een beetje krap, ik noem maar wat. Of ik weet dat nodig is, dus ik doe dat. Ik geef het me aan de kerk. Dan kom je op het terrein van het offer. Daarom, omdat het zo bij ons leeft. Offer is iets geven van jezelf. Daarom lag het zo voor de hand, als een Jood, een Israëliet, een offer bracht, dat hij zo makkelijk ging denken, ik geef dit aan God. Nou, dat had natuurlijk niks te maken met een collect in die zin, want dat... Nou ja, dat staat niet in verband met de verzoening van de zonde, dat voelt u wel aan. Die kunnen we daar niet mee betalen. Maar die oud-testamentische eredienst, die had betrekking, die wees heen naar de verzoening. Moest je indenken, er heeft iemand kwaad gedaan en er is een voorgeschreven offer. Hij moet een var of een lam offeren. Ja, zo'n vark kost geld. Die is wat waard. Dan moet je zo'n vark geven. Kun je nou indenken, zoals wij zijn, dat de gedachte naar boven komt en in ons hart leeft, dat geef ik aan God. En als ik dat aan God geofferd heb, dan is het goed, dan is het weer goed. Dan is God daarmee bevredigd. Het bewijs dat de mens zo denkt, vormen de heidenen. Bij de meeste, misschien wel bij alle heidense godsdiensten, daar moeten wij betalen. Daar moeten wij offers brengen om die boze God tevreden te stellen en om te proberen dat hij ons gunstig gezind wordt. Vandaar het brengen van allerlei etenswaarde, vruchten van het veld, dieren, van alles, kostbaarheden. Als er ziekte zijn of misoogsten, in de hoop dat die Godheid door dat offer ons weer gunstig gezind zal worden. En dat is een plaag, het oordeel wegneemt. Dat is het kenmerkende van de menselijke godsdienst. Maar de Joden waren ook mensen. Kun je indenken dat ze met al die goede wetten van God, als een mens geen verlichte ogen des verstands krijgt, dan voelt hij die onrust niet en dat onbevredigde van dat altijd maar weer offeren. Want dan is het juist een uitkomst. Dan is het een soort aflaat. Jij hebt wat tegen God gedaan. Je geeft de Heere God een groot offer, een geschenk, wat hij dan genoemd heeft. Nou ja, dan mag je aannemen dat het weer goed is. Zo ging dat. En hoe egoïstischer de mens ingesteld was, des te meer ging hij ook daar nog aan beknibbelen. Want dan dacht hij, nou, ik geef die var, die heeft een manke poot of die heeft een of andere ziekte, laat ik die maar opofferen. Terwijl het beste moest wezen. Wat was nou de kardinale fout waar het over liep? Die vind je in dat sleutelwoord wat God eenmaal sprak. Ik geef u het offer op het altaar. Het offer was een gave Gods. Nou kun je zeggen, nou dat beest dat kwam toch uit mijn stal. Dat beest dat was toch van mijn kudde. Ja, maar van God is het goud en het zilver en het vee op 1000 berg. Hadden ze ook nog van de Heere gekregen. Dus ergens is het allemaal van de Heer. Maar nu had de Heer gezegd, ik geef u dat. Maar, hoe makkelijk gaan wij er de verkeerde kant mee uit en geven wij wat aan de Heer. Om daarmee ons geweten gerust te stellen en weer verder te gaan totdat het weer fout is en dan geven we de Heere weer wat. Kijk, en dat is nou, dat zien de dagen van de Heer Jezus omwandeling op aarde, dat de mensen er ook echt zo over dachten. Je kon het bij God in orde maken, met jezelf en door jezelf. Als je God dan maar zijn portie gaf van de tiende en van alles, en als je op tijd je gebedje deed en je ging op tijd, nam je kerkelijke plichten waar, en je sloeg de feesten niet over, tenminste, ja, je moest er toch zeker elk jaar één vieren, hè? Als dat nou maar in orde was, dan was je nog wel niet volmaakt, maar toch, het restant moest je dan hopen dat God het je maar vergeven zou. Maar het grootste gedeelte betaalde je zelf. Men besefte dus niet dat het offer, een gave van God was. Hiermee is gelijk die heel onze godsdienst veroordeeld, hè, waarin een mens tussen de verzoening en God probeert iets van hemzelf in te brengen. Dat is onmogelijk. Er worden soms wel ware dingen gezegd van een verbroken hart en van het aanroepen van de Heer. Maar dat kan nooit staan in het teken van de verzoening. Nooit. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Er kan niets meer van ons meedoen. Als het gaat over gebed, als het gaat over liefde, over geloof, over hoop, noem maar op, alle goede dingen. Dat zijn alleen maar gaven van dat eeuwig trouwverbond. Die hebben wij niet. Die moeten wij niet aan de Heer inleveren om God voor ons genadig te stellen. Dat kun je nooit scherp genoeg belijden. Want omdat ik zei, bij Israël, ja, het is te begrijpen dat die mensen zo dachten. Maar dat geldt voor ons ook. Zo zijn wij. Zo zijn wij gewoon. Wij kunnen niet aanvaarden dat God onconditioneel zondaar zalig maakt. Dat hij het begin, de voortzetting en het einde is. En of we nou 20 jaar lachen of 20 jaar huilen of bidden of wat dan ook, maakt allemaal niks uit wat dat betreft. Als het gaat over de verzoening, heeft God zelf alles gedaan. Daarom hoef je ook, nee, niet een hoop mensen zitten, één zit hiermee te zeuren dan, want ja, ik ben bang, heb ik wel genoeg gehuild? Heb ik wel genoeg dit? Heb ik wel genoeg? Ja, mensen, wat schiet je er niet op? Dat helpt toch niet meer. Er is geholpen. Er is bij ene held voor Israël hulp beschoren. Dus als het woordje genoeg, dat moet je gewoon schrappen aan onze kant. Genoeg heeft alleen het lam gedaan. Die heeft God genoegdoening gegeven. Wij kunnen het in de eeuwigheid niet. En zeg je nou, ja, daar ben ik het mee eens, maar dan die eigenschappen van het leven. Daar zit ik zo mee. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, we kijken altijd naar de verkeerde kant. Wij kijken naar hier en de Heilige Geest wil dat we opwaarts zien om op hem te letten, op de eigenschappen van die dierbare heren en zaligmakers. Maar juist in die strijd, in die spanning, loopt het toch over die oude tegenstelling. Er is in de kerk veel strijd, natuurlijk, altijd geweest over allerlei dingen. Maar in principe is dat de strijd. Hagar, Ismaël, Sarai, Abraham. Door de werken, door het vlees, door ons eigen denkvermogen, of alleen de belovende God, die tot de onvruchtbare zegt, zing vrolijk. Je hebt meer kinderen dan de getrouwen. Daar loopt de strijd eigenlijk altijd over. Daarom, als je die kant uitdenkt of spreekt, dan moet je kijken hoe giftig de mens kan worden.
Dat kan je nooit accepteren.
Want hij zit te zeuren over dat plekje in de eenzaamheid en over zondaar voor God en al mensen nog om toe.
Maar je denkt wel eens, ja, wat is de mens dan voor een egoïst? Wat denkt hij toch eigenlijk wel?
En als dan dat bidvertrekje nog eens aan de praat komt, en net als Daniel en zo, weet je wel, hebben wij ook zo'n bidvertrekje. En doen wij ook 3 maal daags, en zegt, mensen, houd er alsjeblieft op. Houd toch op. Waar heb je vermaak nou toch nog in? Kun je daar nu je vermaak, je leven in vinden? Is dat je verdriet als je dat niet genoeg vindt? Dan is het ook allemaal maar aan de buitenkant vaak. Maar om nou die dierbare zonen Gods te mogen kennen door het allerheiligst geloof. Als je daar nou verdrietig naar bent, dat neemt de Heer je niet kwalijk. Als hij tegen de Heer zegt of aan de Heer vraagt. Och, dat u zich aan mij wilde openbaren. Als die enige schuld overnemende borg, neemt de Heer je niet kwalijk. Maar dat andere, dan kom je op zo'n moeilijk vlak, dan denk ik wel eens. We zijn gewoon Rooms. We zijn gewoon Rooms. Protestant Rooms zijn. Altijd maar weer. Ja, maar ja. En ja, het is ook een gebrek aan ontdekking. Als de Heer je ontdekt, dan zie je dat je van al die dingen die je dan zo gezegd moet hebben, daar heb je niks van. Niks. Maar het is aangenaam als de Heer een tip van de sluier heeft opgelicht in het leven. Dat is aangenaam. Ik meng me niet zo gauw in gesprekken, maar dan denk ik van bij mij gelaten boertjes maar dorsen. Laat zet hem op. Vooruit. Als je er zin in hebt. Je moet dit, je moet zeuzen, oosten. Doe je best. Ik kan het niet. Ik hoef het ook niet. Kijk, en dat is nou het wonder van die Christus. Dat is nou het grote wonder. Hij komt in de wereld. En zijn komen in de wereld is het bewijs dat er niets in de wereld is dat voor God kan bestaan. En dat God niets van deze wereld kan gebruiken. De schepping niet en de mensen niet. God heeft er niets aan. Het is ook een duidelijke uitspraak dat de wereld niet tot hem gekomen is, maar dat hij gekomen is in de wereld. Op Gods tijd. Dat is toch een troostrijk evangelie voor zondaren. Als mensen daar nou mee aangestoken worden, dat je zegt, dat de Heer in het zegen van onze harten, en dat je toch zo verblijd ermee mag worden, en misschien weer verblijd naar huis mag gaan, dat je zegt, wat is dat toch een wonder, hè? Daar hoef je nou toch niet om te knetsen tanden, dat God van ons niks gebruiken kan. Hoef je toch eigenlijk niet boos om te wezen, als dat allemaal voor de mollen en vledermuizen geworpen wordt. Want als de Heer toch maar zijn doel bereikt en zijn welbehagen heeft in zijn Christus. En de ene misschien nog geen lucifer-doosje tranen en de andere het emmers vol. De ene het misschien in zijn waarneming is zo'n akelige, nare bidden die heeft nog nooit goed gebeden. En de ander die heeft misschien een beter gebedsleven. Maar het offer is gebracht. Offer is gebracht. Daar valt niets aan te veranderen. Komende in de wereld van troost. Dat die zoon die in de hemelse heerlijkheid in de schoot van de Vader is. Nou op zich genomen heeft om in de wereld te komen. Ik zei reeds, er is niemand uit de wereld tot hem gekomen. We zingen het misschien wel. Kom tot de heiland. We doen misschien wel net alsof of dat het zo gemakkelijk is. Om ons eigen aan de hemel te geven. Maar het gaat niet. Hij is gekomen in de wereld. Dan weet ik wel, hier moet je dus hele schepping met alles wat er, maar ook de mensen verstaan. En als je dan denkt dat die mensen, gewoon ieder voor zich, dat dat nou al een wereldje in het klein is. Zo'n microcosmos, zo'n wereld in het klein. En als je dan nog een stap verder gaat, en je leert in je leven, ouder of jongeren, dat je nou nog een echte wereldling bent ook. Echte wereldling. Hoef je je neus voor niemand op te trekken. Voor niemand. Dan ben je uit de aarde aards. Dan, ja. Maar dan wordt het nog groter. Dan wordt het wonder eigenlijk is het dan nog groter. Als je nou nog van die goede mensen in de wereld had die het zo om God te doen was. Zeggen ja, ik kan wel begrijpen. Dat de Heer daar komt en daar komt. Maar bij mij niet. Maar nou zijn ze alle afgeweken en onnut geworden. Alle hebben gezondigd. Derven de heerlijkheid van God. En niemand uit die puinhoop die nou opstaat en zegt waar is God mij maken. Die de psalmen geeft in de nacht. Het heeft de Heer wel geweten. Zeker. En niet alleen geweten. Maar de Heer heeft er ook iets aan gedaan. Van eeuwigheid heeft hij bij die zoon heil verschaft. Heil besteld. En dan zijn die woorden eigenlijk als heilige zalfolie. Daarom. Komende in de wereld. Zegt hij, slachtoffer en offerande, hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam gegeven, door de werking van de Heilige Geest, de kracht des Allerhoogsten en de werking van de Heilige Geest. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Je hebt mij een lichaam gegeven om het offer te kunnen zijn, in tegenstelling tot alle andere offeranden. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is niet herhaalbaar. Hier zou een mens zich, het zou ten ene male niets te betekenen hebben, al liet hij zich in duizend stukjes snijden. Al ging hij letterlijk naar Golgotha om zich daar te laten kruisigen, te bespuwen, te verachten door de mens. Het zou niets te betekenen hebben. God heeft het gewoon helemaal niet gewild. Het komt. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is nu het wonder. Wij hebben ook een lichaam. Het lichaam. Dat is ook wel toebereid. Maar op een andere wijze. Ons leven is ook van God. Lees Psalm 139. Maar verder geldt van een ieder van ons. Dat wij door de wil. Bewust of onbewust. Of misschien wel ondanks de wil. Van twee mensen en Gods levengevende kracht, dat we daardoor het levenslicht hebben aanschouwd. Maar van hem geldt niet door de wil van de man, nog door de wil van het bloed. Maar gij hebt mijn lichaam toebereid. Alle roem. Ook daar kwamen wij niet voor in aanmerking. Nog niet om werktuig te zijn tot verwekking van dit kind.
Dat kon niet en dat mocht niet.
Wat is het dan groot als wij als mensen met ziel en lichaam bemerken: wie zal mij verlossen? Wat een doods lichaam dragen wij om. Ik dank God door Jezus Christus. Die heeft met zijn komen in een lichaam van vlees en bloed, heeft hij mij van de eeuwige ondergang bevrijd, gered. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Nee, want die brandofferen die konden de zonde niet verzoenen. Die konden God niet bevredigen. Daar kon hij niet zijn welbehagen in hebben. Toen sprak ik: zie, ik kom. Ook nog een heenwijzing naar het komen van de Heer Jezus Christus in het vlees. Van eeuwigheid lag het in het besluit. Maar ook toen op aarde de offers werden gebracht en de rook opsteeg naar de hemel, toen heeft de Zoon gezegd: zie, ik kom. Wij waren er niet. Wij waren niet thuis. Wij waren niet in staat. Wij waren ook niet gewillig. En wil er nog iets bij zeggen, wat er zijdelings verband mee houdt. Laat het je nooit anders wijs maken. Nou kan er geen mens komen. Geen mens kan tot God komen in de water. Geen mens kan Gods vraag beantwoorden: waar zijt gij? Want we zijn niet op ons plaats, we zijn niet thuis. Maar nou mag je wel tegen iemand zeggen die zo staat te drijven van: wij moeten komen en wij moeten en heden moeten wij komen. En dit moet maar zeggen: ik hoef niet meer te komen. Ik hoef helemaal niet meer te komen. Zie, sprak Jezus, ik kom. Verder is er niemand gekomen. Bekeerd, onbekeerd, hoe je het ook noemen wil, welke bocht een mens zich ook vringt, zodat hij als een heilig in een klooster geleefd heeft of op een pilaar heeft gezeten in de woestijn om zichzelf te kastijden en noem maar wat, en wat hij ook uitgevoerd heeft, afgelopen. Hij komt niet meer aan bod. Want er was niemand. Zijn rechterarm heeft zichzelf heil beschikt. En die Heer Jezus heeft gezegd: als enige, zie, ik kom. Dat is groot. In het begin, of in de rol des boeks, zo wordt het ook al vertaald. Dat is niet zo belangrijk verder. Als je zegt het begin, dan kun je ook zeggen: ja, in het begin van het woord van God wordt al reeds van hem beschreven. Ik kom om uw wil te doen, o God. Die anderen hebben dus uw wil niet gedaan. Ze hebben wel naar uw voorschriften moeten offeren. En dat was in bepaalde opzichten naar uw wil. Maar het was niet uw diepste wil om daardoor één zonde te laten verzoenen. Dat kon niet. Om uw wil te doen, dat is er maar één die dat gedaan heeft. Want mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Het heeft zich andere gewoon naar haar lust verkozen. Zie, deze dierbare waarheid is van grote troost, maar het snijdt ook al het andere af. Het snijdt ook al het andere af.
Petro, het is goed gezegd. Wij dwongen God en bleven vrienden. Zijn gedicht, meen ik, van Groenewegen of zo, over Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. Het is goed bedoeld. Maar er is niks meer te dwingen. Er is niks meer te dwingen. God geeft het gebed. God geeft de volharding. God geeft de nood en de uitkomst. Maar het is alles van God. En daarom geloof ik dat het niet goed is als een mens zo ver gaat en die gebruikt dergelijke uitdrukkingen. Steek die plomp maar voor de deur, weet je wel, er zijn geen open getuigen. Zo moeten wij niet denken dat wij God kunnen bewegen. God laat geen bidders staan. Ja, maar waar zijn die bidders dan? Waar zijn ze dan? Zijn dat die nonnen met het rozenkransje? Wat is dat dan? Hij, zie, ik kom om uw wil te doen. De eerste Adam valt geheel en al weg met al zijn nakomelingen. Zalig worden is nu vrije gunst. Zalig worden zijn opa, daar hoef ik nog geen knoop voor los en vast te maken. Met je arm over je darmen. Niks meer aan de pas. En toen hij op Giessendam zo'n boerenman begraven moest, die nog ruim heen ging, maar in de kerk zat hij al te slapen. Maar op zijn sterfbed maakte de Heer alles in orde. Dat hij die man met blijdschap begraven, dat God zich ontfermt over dienst hij wil. Nou, ze waren zo woeste mensen, kwam één zo'n zwart mannetje, ik heb hem ook nog gekend, die strompelde naar de katheder toe. En die mensen, ik zeg u dat wij moreel en zedelijk verplicht zijn om onze eigen zaligheid uit te werken. Zo woest. Hij kon het ook niet hebben natuurlijk. Dat die arme knecht zo met de volle buik naar huis ging. Blij en verheugd door God. Want er moet toch iets, er moet toch iets. Kijk, en dat is nou afgelopen. Er is niks meer te moeten. Er is alleen wat te krijgen uit vrije genade. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen. Die hebben wij niet gedaan. Die hebben wij niet gedaan. Die doet niemand Gods wil. Alleen uit genade, dat is de wil Gods. Om te geloven in de Zoon de Gods en elkander lief te hebben. Dat is Gods wil omtrent zondaar. En die wil is sterker dan onze wil. En dat zou het niet gebeuren. Maar omdat Gods wil sterker is, zal het toch gebeuren dat niets bezittende zondaar in die Zoon van God gelooft. Tot zaligheid. Als hij eerst gezegd heeft, slachtoffer en offerand en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd. Hoewel ze naar de wet geofferd werden, het was een instelling van God. Maar het was niet Gods wil om daar de zonde mee te verzoenen. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen. Staat eerst in de psalm, slachtofferen of offeranden of brandoffers, hebt ge niet gewild voor de zonde. En daarna sprak die zoon, ik kom, om uw wil te doen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Wat betekent dat? Dat betekent de Heer pakt die hele wetsbedeling op. Met zijn komen in het vlees. En hij geeft zichzelf als het ware offer. Het
eerste weg om het tweede te stellen, dat wil dus niet zeggen, je kan misschien vergelijken als een mens hier op aarde wat ondervinden mag. He, dat de Heer het ene wel eens wegneemt om een andere voor in de plaats, iets beters te voor in de plaats te geven. Maar de bedoeling is hier deze. God zet Aaron aan de kant en hij zet Jezus Christus in het midden. Op het altaar, aan het kruis. Zie een uitroep die blijk geeft van het grote dat hij als een held het pad loopt en als een bruidegom die goedsmoeds uit zijn slaapkamer treedt en de zon die over ons opgaat, zo komt die zoon van God. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Het is genoeg, zegt de Zoon van God. Nu is het tijd. De zonden zijn niet verzoend, maar nu ga ik erop uit. Ik wil arm worden, hoewel ik rijk ben. Ik wil hun vlees en bloed aannemen, om te kunnen lijden en sterven, om wil te doen. Het eerste wordt weggenomen, het is oud en verouderd. En het tweede, het echte, eigenlijk het allereerste, in Gods eeuwige vrederaad, dat komt nu. En dat is de bedeling van het onomwonden evangelie. Waarvan Johannes sprak, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Had nog nooit iemand voor hem kunnen zeggen. Niemand. Johannes was de eerste. En als hij het zegt, dan is dat inderdaad en waarheid. Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En in die wil, let wel, want dit is ook een belangrijke tekst. Er staat, in welke wil wij geheiligd zijn. Dat is de wil van de Vader. Jezus sprak, zie, ik kom om uw wil te doen. Het was de wil van de Vader, dat alleen het offer van Jezus Christus zou zijn de grootmaking van zijn recht. Het zoenoffer. Waardoor de schuld wordt weggedaan. Dat was des Vaders wil. Nu, in die wil die Jezus Christus gedaan heeft, zegt de Heer de Schrijver, zijn wij geheiligd. Want het was des Vaders wil, niet om ons door onze heiligmaking, door ons bidden, door alles wat je maar op kunt noemen, om ons zo te heiligen. Maar het was des Vaders wil, om ons te heiligen door de offerande van Jezus Christus, de offerande van zijn lichaam. Eenmaal geschied. Niet meer te herhalen. Je hoeft nou niks meer te offeren. In die zin hoef je niet meer te offeren. Voor de schuld zelf. Niets. Nog geen dankbaarheid komt er voor in aanmerking. Anders zou je zeggen, ja, het enige wat we nog moeten doen, het is dankbaar zijn. Kruppel in je zak steken. Dat is ook uit het verbroken verbond der werken. Het komt altijd zo'n vals vaak bij van ons mensen. Ja, het enige wat ik nog tekort komt, dat is nou maar dankbaarheid, hè. Het baddengezeur allemaal. Als je toch nog werkelijk de dankbare moet zijn voor God, dan ligt het voor eeuwig verloren. Je mag wel begeren om dankbaar te zijn. Maar dan praat je niet op zo'n manier over het enige wat me ontbreekt, is dankbaarheid. Nee, als dat waar is, dan ontbreekt je alles. Dan ontbreekt je alles. Want er kan niks gemist worden. Ook dankbaarheid moet God hebben. En daarom heeft Jezus zo menigmaal zijn ogen opgeslagen naar de hemel en gezegd,
Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde.
Dat kunnen wij niet meer toebrengen. Het is nou een groot wonder als je in de kerk mag zitten. En de Heer spreekt van vrede. En je bent blij. En je mag gaan zingen. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Maar dat verheffen van die naam houdt dan ook in. Dat je gelooft. Dat je alleen in hem. De dankbaarste mens bent van de hele wereld. Alleen in hem. Door zijn dankzeggend leven. Moet eens kijken hoe groot het hier staat. Hè. In. Er staat niet door. Er staat de schrift in. In welke wil. God neemt zijn kerk in zijn wil op. En in die wil van God daarin. Zijn ze geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Geheiligd wil hier zeggen, zijn ze aangenomen tot de gemeenschap. Aangenomen om in Sion voor God te verschijnen, voor eeuwig. Aangenomen tot eeuwige vreugde, heerlijkheid en vrede, gemeenschap door het bloed van Christus. Voel je nu hoe schoon eigenlijk de kerk als kerk in zichzelf erbuiten valt? En hoe nou alleen de wil van God en het Lam geprezen zou worden in eeuwigheid? Want daar ben jij toch niet bij geweest, wij. Wij hebben ons toch niet in die wil van God kunnen begeven. We hebben ons toch geen plaats kunnen aanmeten bij God. Maar voor iets van ons begon te leven, was zijn kerk in zijn wil begrepen. En die wil, die wilde dat wij heilig zouden zijn door de offerande van Jezus Christus. Zodat er een toegang is. Voor heiligen. Nee, voor in zichzelf onheiligen. Maar in Christus geheiligd. Je kan zeggen, God kan de zondaars toch niet horen. Dat kan toch eigenlijk niet. Nee, dat kan ergens ook niet. Maar ze zijn in de wil van God door de offeranden van Christus geheiligd. Daarom ziet de Vader ze niet zoals ze eigenlijk zijn, van die fanatieke zondaar, maar hij ziet ze hoogstens als arme tobbers. Verder gaat de Vader niet. Hij neemt ons niet zoals we echt van nature eigenlijk zijn, maar hij neemt ons als zwakke schepsels. Met vallen en opstaan. Denk daar eens aan. Want je denkt wel eens, hoe kan God toch een mens verdragen, een zondaar verdragen? Dat kan ook niet. Maar God ziet ons dan niet meer als die fanaten en als die moedwillige overtreders en die weerspannen. God ziet ons dan als kinderen. En de hoge priester heeft medelijden. Alleen doordat de kerk in die wil geheiligd is, op haar bestemming gekomen. Kijk. Soms, we gaan naar huis, soms kan het geweten van de mens zo vreselijk beschuldigen. Hij te benauwd van het. Dat kan. Aanklagend geweten, de heilige wet. Als die ons eens goed aankijkt, wat kan dat een juk zijn, een last die je niet kunt dragen. zoals je jezelf ziet, zoals je bent, met al je fouten, struikelen, neerstorten, wat misschien niemand weet. Wat kan dat neerdrukken? Dan denk je, en dat is te begrijpen hoor, dan denk je dat God er ook zo over denkt. Wat denk je dan? En als je dat denkt, dat God er ook zo over denkt, dat God je zo ook ziet. Ja, maar hoe kan dat dan ooit nog goed komen? Hoe zal ik ooit zijn aangezicht in gerechtigheid kunnen aanschouwen? Ik ben te onverbeterlijk. Ik ben te slecht, te godloos, te onheilig, te ongelovig, te liefdeloos. Nou, zo ziet God het niet. Nee, God zegt, houd aan, grijpt moed. God zegt, hoop op mij. God zegt, hoe schoon zijn uw gang en uw schoen, o prinsendochter. En de omdraaiing van uw heupen. En wij zien ons als van die waggelende schepselen. Kijk, dan kan dat wel eens de troost zijn. Zo ligt de kerk nu in de wil van de Vader, geheiligd door de offerande van Jezus Christus. En ik weet wel, hij stelt de zonde ordentelijk voor ogen. Want we weten dat wij tegen hem gezondigd hebben. Maar hij wil ons niet meer zien als zulke weerspannige overtreders. Want dan zou er nog heden vuur uit de hemel komen om ons te verteren. Maar hij wil ons zien. Jij kunt niet begrijpen. Als zijn lieve kinderen en erfgenamen. Amen.